Ik wil zo meteen met elkaar lezen uit Jeremia 23 vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 72 en daarvan het tiende vers. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heere in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. Psalm 72, vers 10.
Dan zal
samen uit Jeremia 23, vanaf het eerste vers. Wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden, gij lieden hebt mijn schapen verstrooid, en hebt hen verdreven, en hebt hen niet bezocht, zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen, uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken, die hen weiden zullen, en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken, die zal koning zijnde, regeren, en voorspoedig zijn, en recht, en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen, dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere, onze gerechtigheid. Daarom zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar, zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, uit al de landen waarin ik hen heen gedreven had, want zij zullen wonen in hun land. Aangaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich, ik ben als een dronken man, als een man die de wijn te boven gaat, vanwege de Heere, en vanwege de woorden, zijner heiligheid tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om de zegen. Allerhoogst, zeer verheven majesteit, heilige El Shaddai. Heilige Immanuel, Heilige Geest. Wij danken u van harte dat u ons vanavond hier weer bij elkaar gebracht hebt. Dat u ons een ogenblik uit dit moeilijk leven, een momentje bij elkaar brengt om zomaar samen een uur na te denken over die woorden die ons nagelaten zijn. In de heilige oorlog, zoals het door John Bunyan is geschreven. Maar heren, dat zou vanavond toch een karige avond zijn. Als het vanavond zou gaan over zijn geschrift, maar gelukkig, er liggen zoveel diepe lessen in. Zoveel diepe waarheden achter de zichtbare woorden. Zoveel verwijzingen naar uw woord. En heren, waar het boek van Bunyan ons hooguit inspireren kan, ons mooie inzichten kan bieden, is het uw woord alleen. Wat ofschoon wij alles missen door haar geklank en hart en zinnen kan strelen. Is het uw woord alleen wat leven kan wekken in dode zondaarsharten? Is het uw woord alleen? O Heere, wat uw volk kan leiden over de smalle weg naar de hemelse heerlijkheid. Mag het dan vanavond zijn, Heere, dat we zo onderwijs mogen krijgen. En daarvoor, Heer, hebben wij alles weer van u nodig. Uw Heilige Geest. Kom er dan bij, o Scheppergeest, kom er dan bij. En leg de woorden in ons hart en leg de woorden in onze mond. Open onze lippen, Heer. En zet er tegelijkertijd een wacht voor. Opdat niet iets onbedachtzaams ons zou ontglippen. Maar we werkelijk gebonden mogen zijn vanavond aan uw woord. Mogen staan op dat fundament van 6000 jaar Gods openbaring. 6000 jaar openbaring van wie u bent. En heren, hoevele miljoenen hebben hun zaligheid mogen bouwen op dat woord van u. Hoevele miljoenen zijn nooit beschaamd uitgekomen. Maar heren, wat zijn er ook velen geweest die hun zaligheid zochten te bouwen op eigen werken. Zochten te bouwen op de werken der wet, waar nog geen mens door gerechtvaardigd zal worden. Maar hoeveel anderen hebben ook licht getild aan dat woord. Hebben de wond op het lichtst geheeld, een pleister geplakt van inhoudsloos evangelie. Heer, wat is het dan nodig vanavond om door u aan de hand genomen te worden? Want precies daar, op dat snijvlak van wet en evangelie, van genade, van vergeving, maar ook van oordeel en verdoemenis te staan. Om niet de linker of de rechterzijde af te wijken, en daarom bidden wij u vanavond, heren, dat u ook geven dat uw volk zich vanavond als Aarons en Hurs mag gedragen, om samen te bidden, samen te smeken, om het samen van u te ontvangen. Heere, gedenk aan degenen die opgekomen zijn. Wat een verschil in het gezelschap. Sommigen die mogen weten. Die mogen weten van die Goede Vrijdag, waar we onlangs over mochten spreken. Die mogen weten van die vergeving van zonde. Die mogen weten van dat vrijsprekend vonnis in het leven. Maar heren, er zijn er ook vanavond die dat niet weten. Die wel kunnen zeggen, ik zoek u telkens stond en ik heb al zo menigmaal een smeeksgeschrift gestuurd naar de troon van de genade, maar het lijkt wel alsof er geen antwoord komen zal. Gedenk ook aan hen, Heer. Maar vanavond hebben we aangename tijd. Die dag der zaligheid voor deze en voor genen zijn aangebroken. Dat vanavond de banden mogen breken. En vanavond mag worden gehuppeld van zielenvreugd, als die wens verkregen mag worden. Mijn zonden al en zonder tal goediglijk vergeven. Heren, er zijn er vanavond misschien ook gekomen die eigenlijk ten diepste u niet zoeken. Of die enerzijds u wel zoeken en aan de andere kant het liefst maar zouden wegvluchten en toch hier vanavond gekomen zijn. Enerzijds om omdat hier nou eenmaal de woorden van het eeuwige leven zijn, zoals de Bijbel ligt op de tafel. En anderzijds, zo'n hartstochtelijk verlangen is om weg te rennen, de wereld in te gaan, te genieten, de zonde in te drinken als water, te eten en te drinken en vrolijk te zijn, want morgen sterven we toch. O Heere, wat kan een mens een vat vol tegenstrijdigheden zijn? Wilt u vanavond dan sterker zijn? Al het geweld. En mag er vanavond eens gecapituleerd worden, Heere. En mag het zijn, verlaten, vergeten wat ooit ons kon bekoren. En niets anders over te houden dan Jezus alleen. Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. U kent onze zwakke moed en onze kleine krachten. Maar anderzijds, Heere, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Doe het ook vanavond, Heere, om Jezus wil. Amen. We hebben de vorige keer met elkaar een hele indrukwekkende avond beleefd. Bevrijdingsdag voor stad Mensiel. Zoals ik de vorige keer zei, we zijn ongeveer tot de helft van het boek gekomen. Je zou kunnen zeggen, het is het hoogtepunt van het boek. De dag waarop stad Mensiel wordt verlost van haar zonde. Anderzijds is het vorige keer ook wel heel veel geweest. Is het ook wel wat snel gegaan. Ik heb me wat gehaast om toch ook te mogen komen tot dat heerlijke stuk van die vergeving en van die verlossing. Het heeft al langer geduurd dan normaal gesproken. Ik dacht, het is misschien toch wel goed om vanavond toch nog eens rustig daar wat nader op in te zoomen. Om toch eens te zien, wat hebben we de vorige keer nu allemaal gehoord? Welke belangrijke kernelementen komen naar ons toe vanuit dat woord van Bunyan in de Heilige Oorlog? En een van de dingen die me opviel, als je dat nog eens wat rustig leest, is dat er steeds gesproken wordt over koning. Steeds als die inwoners van stad Mensiel een brief schrijven, een verzoekschrift schrijven, dan betitelen ze Immanuel als koning. Grote, wonderbare koning. Ergens anders, heerser van het gans heelal. Dus die inwoners van stad Mensiel, die betitelen Immanuel als een vorst, als een koning. En vanavond is het mijn hartelijke wens, eigenlijk kon het zijn om u daar ook wat op te mogen wijzen. Want als ik u vanavond nou de vraag zou stellen, wat is nou uw gedachte? Wat is nou het beeld wat u hebt met eerbied gesproken van de Heer Jezus? Daar moet u eigenlijk eens over nadenken. Want het kan heel verschillend zijn. Sommigen zien de Heer Jezus als de Zoon van God. En als Zoon van God moet hij ook even heilig en even rechtvaardig zijn als zijn Vader. En als God de Vader dan schrikkelijk torent over de zonde, en met geen zonde en geen zondaar gemeenschap kan hebben, dan moet de Heer Jezus dat ook zijn. Voor sommigen is de Heer Jezus een afschrikwekkende persoon. Zoals God zich openbaarde in de woestijn, bij de Sinaï met donder en met bliksem. Voor sommigen is de Heer Jezus ook zo'n donderende, bliksemende verschijning. Zoals Johannes op Patmos aan de voeten van de Heer Jezus nederviel. Toen hij hem zag in zijn heerlijkheid van zijn verhoogde staat. Voor anderen, precies het tegenovergestelde, is de Heer Jezus eigenlijk iets dat is zo heel anders dan God de Vader. Ze kunnen dan niet ontkennen dat hij de Zoon van God is. Ze kunnen dan niet ontkennen dat hij ook heilig en rechtvaardig moet zijn, maar toch. De Heer Jezus is voor veel mensen toch een een vriendelijke, aardige persoon. En we zingen versjes als, welk een vriend is onze Jezus. En ik huppel en ik wandel aan de hand van hem. En het is eigenlijk een soort, ja, bijna een soort vriend. En de vraag is, als we nu hier dit zo met elkaar lezen, wat komt hier nou uit die woorden van Bunyan naar voren? Hoe openbaart Emmanuel zich nu aan deze stad? Enerzijds, jazeker, als hen als een verlosser. Enerzijds met wijd uitgestrekte armen om stad mensziel te verkondigen en te zeggen, zie hier is uw God, zie hier is uw verlosser. Een boodschap van genade, van vergeving, van een aanbieding van het heil wat nooit vergaat. Van een aanbieding zoals de Heer Jezus tot zijn discipelen zei, dat hij hen zijn vrienden noemde. Dat hij het is die ons zijn vriendschap biedt, enerzijds. Toch ook aan de andere kant wordt hij door Bunyan afgeschilderd als een heerlijke vorst, als een heerlijke koning, zoals hij in dat gouden blinkende sieraad door die stad liep. En iedereen hem zag blinkend als de zon. En iedereen wel wist, dit is niet zomaar een man. Dit is niet zomaar iemand waar je zomaar eventjes over kan praten. Dit is wel degelijk de zoon van God. De zoon van El Shaddai. En dat lezen we ook in dat boek van Bunyan. En ook, ik heb dat allemaal wat onderzocht voor mezelf. Ook in de profetieën van het Oude Testament wordt de Messias aangekondigd als een koning. Als een heerser. Het kerst dan, en dan zeggen die kinderen zeggen dat die al die teksten op, hè, uit het Oude Testament, waarin de Messias wordt aangekondigd. En bijvoorbeeld die woorden, de heerschappij is op zijn schouder. Dat betekent, hij is een heerser, hij is een majesteit. En dat maakt toch wel dat we vanavond met grote eerbied vervuld moeten zijn, als wij spreken over de Heer Jezus. Het is daarom ook geen slechte gewoonte, sterker nog een hele goede gewoonte, om te spreken over de Heere Jezus. Ik zeg niet dat het onbijbels is om alleen het woordje Jezus te noemen. Maar zijn majesteit en zijn grootheid vereist het eigenlijk om daar het woordje Heere aan te verbinden. Heere is kurios in het Grieks, dat is heerser, machthebber, eigenaar, koning. Dus als we het over de Heere Jezus hebben, hebben we het over de grote kurios die zo gans anders is als wij zijn. En ja, hij heeft zich voor een tijd vernederd, hij heeft de menselijke natuur aangenomen, is een weinig minder geworden dan de engelen, jazeker. Maar hij is ook opgestaan en heeft daarin die goddelijke majesteit en autoriteit weer aangenomen, hoewel nooit afgelegd, maar verborgen was geraakt achter zijn menselijke natuur. En hij heeft zich weer als de grote majesteitelijke betoond. En zo komt hij ook tot die stad Mensziel, als de kurios, als de heerser. En dan komt hij tot hen, jazeker, met een boodschap van genade. Maar niet los daarvan en maakt dat ook nooit los met een boodschap van recht. Het is een boodschap van recht en van genade. En waar bestaat dat recht van God dan uit? Waar bestaat dat recht uit waar Emmanuel mee tot de stad Mensziel komt? Wel, dat hij in de allereerste plaats recht op haar heeft. Hij is haar wettige eigenaar. En zo bent u hier vanavond ook gekomen. Vanavond doet God, doet Emmanuel zijn recht op u gelden. Misschien wankelt u en zegt u, soms denk ik zou de Heere wel willen vrezen. En soms zou ik wel liever de wereld ingaan. Maar vanavond is de boodschap radicaal, God heeft recht op u. U heeft niks te kiezen. U bent zijn schepsel. En zo komt hij met dat recht tot dat mensziel. En dat is ook als dat mensziel straks, we hebben dat gehoord de vorige keer, overtuigd is geraakt door die kapiteins, overtuigd is geraakt van het oordeel, van hun schuld, dan gaat Immanuel als de koning hen wijzen dat zij gerebelleerd hebben. Ze zijn rebellen geworden, opgestaan tegen hun wettige heerser. Opgestaan tegen El Shaddai, maar toen El Shaddai zijn zoon gezonden had, aan wie hij vanwege zijn volbrachte werk alle dingen heeft overgegeven, ook dat koningschap en die autoriteit, toen hebben ze ook Immanuel verworpen, ook hem niet erkend in zijn recht over hun leven. En dat is waarom wij zien, en dat moet u vanavond goed meenemen, als wij vanavond de vinger nog eens leggen bij die ware zielsvernedering van stad mensziel, dan gaat dat niet maar om wat zwaardoenerij, of nou ja, dat is dan, hè, hoe dieper, hoe beter, en hoe zwaarder, hoe beter, nee. Maar het is toch heel vanzelfsprekend als je van je wettige koning bent afgegaan. Als je uit het leger van de wettige koning bent gestapt en je bent in het leger gegaan van de duivel, van diabolus, je hebt de andere kant gekozen, dat je niet zomaar eventjes kunt zeggen, nou hier ben ik weer. Daar moeten zaken worden afgehandeld. Dat gaat zomaar even niet. Daarom zei ik de vorige keer, bekering is niet zomaar even iets. Bekering is een overzetting van een leven waarin je als een rabbel tegen God geleefd hebt. Je wettige Heer en Meester veracht hebt en gekozen hebt om te dienen in het leger van Gods allergrootste vijand. Van diabolus. En we hebben al die weken gehoord wat El Shaddai en Immanuel gedaan hebben om die stad weer terug te brengen. En op al die liefde en al die genade is alleen maar met vijandschap gereageerd. Ik herinner u nog maar eventjes aan die woorden. Dat al die inwoners op de muren stonden te juichen en stonden te springen. Als diabolus vertelde aan die kapiteins dat stad mensziel zich niet wilde overgeven. Dat openbare leven naar de wil, en dat ook vrijwillig van diabolus, heeft zo op het hart van El Shaddai getrapt. En zo op het hart van Immanuel getrapt. Die zaken moeten toch eerst uitgesproken worden. Dat geef ik u vanavond mee. Als u hier vanavond zit, onbekeerd en onverzoend, dan is er nogal wat gebeurd in uw leven. En dan heeft u uw wettige koning zo ontzaggelijk veel pijn en verdriet gedaan. En heeft u Immanuel, die uit die hoge hemel naar beneden is gekomen, zich heeft laten spijkeren aan een kruishout, heeft u zo op zijn hart getrapt, dat het toch wel nodig is dat wij die zaken eens overwegen. Wat hebben we gedaan? En dat ook eens leren bewenen voor Gods aangezicht. Dan moet u vanavond niet zeggen, ja, moet dat nou echt? Is dat nou nodig? Nou, dat is helemaal geen vraag. Als je ziet tegen hoe grote liefde je gezondigd hebt, dan zul je wenen over zoveel kwaad tegenover zoveel goed bedreven. En dat heeft de Heilige Geest in die stad mensziel uitgewerkt. En dat komt nu allemaal openbaar. Komt allemaal naar boven toe in de manier waarop ze brieven schrijven naar Immanuel. Ze zeggen, grote wonderbare koning. Ziet u, ze eren hem. Overwinnaar van diabolus en van stad mensziel. Wij ellendige inwoners, wij smeken u nederig, dat wij genade mogen vinden in uw ogen. En gedenk toch aan onze vorige overtredingen niet. Spaar ons naar de grootheid van uw barmhartigheid en laat ons niet sterven, maar leven voor uw aangezicht. En dan ziet u die vernedering. Zo zullen wij gewillig zijn om de kruimkens onder de tafel op te lezen. Ziet u die vernedering van die ziel, zoals je ook bij die verloren zoon ziet. Hij nadert het huis van zijn vader en hij claimt daar niet eventjes die zoonsplaats. Want hij heeft vader op het hart getrapt en het goed van vader doorgebracht. En daarom beleidt hij, ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak mij toch een van uw huurlingen. Dat zeggen ook die inwoners van stad Mensziel. Laat ons dan maar onder de tafel kruipen. Wij zijn het niet waardig om uw kinderen genaamd te worden. Maar we kunnen ook niet zonder u. Mogen we dan heel dicht bij u zijn. Dan maar als een hondeke onder de tafel. Maar dan toch gedurig bij u zijn. Nou, kent u dat? Dat hartelijk verlangen, dat je zegt, Heer, al zou u me voor eeuwig wegstoten, maar ik blijf toch aan uw voeten liggen, want waar moet ik nou anders heen? En als u mij zo diep vernedert dat u mij minder maakt dan een hondeke, dan zeg ik, Heer, maar de hondekens eten toch ook van de brokskens die onder de tafel vallen. Mag ik dan daar zijn? Kent u dat, dat verlangen, dat ik dan in ieder geval uw stem mag horen? En uw nabijheid mag ervaren. Meer heb ik ook niet verdiend. Ja, en dan ook dat onderwijs van die kapitein overtuiging. Hè, die dan zegt, als ze aan hem vragen. Kunt u niet voor ons nog eens naar de koning gaan? Zegt die man, zegt nee, dat kan ik niet. Hè. Maar dan geeft hij ze weer een raad. En ik weet, dat gaat vanavond in tegen ja, toch heel veel hedendaagse allergie en aversie tegen... Tegen die nadruk op die zielsvernedering, maar toch is het echt, ik geloof werkelijk noodzakelijk. Die kapitein overtuiging zegt enerzijds, onze vorst is goede tieren. Echt waar. En je kunt het nog eens beproeven om dan nog eens een smeekschrift tot hem te zenden. Maar ga dan met een koord om uw hals en op niets anders pleitend dan op genade. Verneder je nou toch onder de krachtige hand van Emmanuel. Buig nou eens aan zijn voeten neer. En erken toch eens je zonde en je schuld. Ja. En zo doen ze. Opnieuw een smeekschrift naar Emmanuel. En weer. Vorst Emmanuel. Grote Heer. Van het gans heelal. En meester der barmhartigheid. Wij, uw arme, ellendige, ongelukkige stad Mensziel, wij belijden voor uw grote en roemrijke majesteit dat wij gezondigd hebben. Tegen u en tegen uw vader. En hoe u ook met ons handelen zult, wij kunnen en wij zullen niet klagen. Maar o, dat de genade regeren en uitgebreid worden tot ons. Laat uw ontferming over ons komen en bevrijd ons van onze overtredingen. Dan zullen wij zingen van uw barmhartigheid en van uw oordelen. Amen. Hoort u dat? Pleitend op genade. Nee, wij hebben het niet meer verdiend. Maar gratie, om maar in die term te blijven. Gratie is iets wat een koning verlenen kan, omdat hij koning is. Zonder dat er enige reden voor is in die rebellerende zondaar. En daarom smeken ze om gratie, vergeving. En dan gaat Emmanuel eerst nog weer wijzen, weer hè. Hij zegt, besef toch hoe je mijn vader beledigd hebt. En ik zeg het u vanavond, laat het toch eens... Mocht het eens door Gods geest in je hart gebracht worden, hoe je God beledigd hebt. Hoe je hem tegengestaan hebt. Hoe je ook mij hebt tegengestaan, zegt Emmanuel, besef het toch eens. En dan gaan ze opnieuw naderen tot Emmanuel. En dan kleden ze zich in een rouwgewaad. Met stroppen. Om hun halzen. En zo maken ze een stoet vanuit stad Mensziel. Maken ze een stoet met een afvaardiging van inwoners. die op weg gaan naar Immanuel. En die stoet wordt aan de voorkant geleid door Bonargus, die kapitein, en wordt afgesloten door kapitein Overtuiging. Daar gaan ze, overtuigd van zonde, van schuld, in een rouwgewaad vanwege het verdriet over hun zonde, de ketens aan hun handen. En dan gaan ze, met koorden van veroordeling om hun hals, op Immanuel aan. Dan zegt Bunyan, dat rammelen van die ketenen maakte het alles nog smartelijker. En dan gebeuren er daarbij Immanuel een aantal hele belangrijke dingen. Ik wil vanavond proberen wat rustig aan u voor te stellen. Als daar die stoet met die overtuigde zondaren, met koorden van veroordeling om hun hals, naderen tot Immanuel, dan bestijgt de vorst zijn blinkende troon. Dus hij neemt zijn plaats van majesteit in, terwijl zij bevend voor zijn aangezicht staan. En dan opnieuw, dan laat hij ze voor zijn aangezicht staan en opnieuw gaat hij ze ondervragen of ze het wel inzien wat ze gedaan hebben tegen El Shaddai en tegen hem. En als hij dat weer gedaan heeft, stelt hij vanavond een hele fundamentele vraag, die ook voor u en voor mij geldt en die vanavond echt beantwoord moet worden. Hier mag u niet vanavond aan voorbij leven. Als Immanuel vraagt, en welke straf denkt gij dat gij verdiend hebt voor al deze grote en zware zonde? Geef eens antwoord tussen God en je ziel. Welke straf denkt u dat u verdiend hebt over uw grote en zware zonde? Welke zonde denkt u aan? Die boezemzonde die al van uw jeugd af aan u gedurig maar tot zonde verleidt? Welke zonde denkt u aan? Wat er is in uw leven gebeurd van die zonde die je nooit meer bent vergeten. En toen God in je leven begon te werken, legde hij de vinger erbij en hij is zie eens daar. En toen hij wat licht in je hart ging werpen en al die schelhoeken open gingen en het één bron van wanbedrijven was. Ik vraag het u vanavond, nee, Immanuel vraagt het u vanavond. Wat meent u, wat de straf moet zijn op deze zonden? Wel, zeggen de afgevaardigden van stad Mensiel, zowel de dood als de afgrond, Heere, want wij hebben niets minder verdiend. Zegt u dat vanavond ook? Zegt u dat vanavond ook? Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Gaat vanavond nou de hand eens op de mond en is al dat strijden met God nou toch eens afgelopen vanavond? En zeg je, ja Heer, uw doen is rein. Ik heb niks meer in te brengen. Wat zou ik moeten? Wat zou je moeten? Heb je nog iets? Nog iets? Iets goeds nog? Ergens nog? Kun je het nog vinden? Bied het maar aan de Heer aan. De Heer zegt dan, nou laat ons dan tezamen rechten. En geef gij uw redenen dan maar om uzelf te rechtvaardigen. Maar geliefde, je hebt het niet. Ik niet en u niet. En zou u dan vanavond niet eens de handtekening eronder zetten en zeggen, o Heere, het is rechtvaardig verloren. Hij vroeg verder of ze misschien nog iets te zeggen hadden. Opdat het vonnis waarvan zij beleden hadden dat zij het verdiend hadden, niet aan hen zou voltrokken worden. Vanavond zegt Immanuel, heeft u dan nog iets? U heeft zojuist uw eigen vonnis ondertekend, maar heeft u misschien nog iets aan te brengen? Iets verzachtends? Nog een bepaalde omstandigheid, zeg je, Heere. Hier moet u toch nog rekening mee houden, hoor. En zij zeiden, wij kunnen niets zeggen, Heere. Gij zijt rechtvaardig. Wat ons aangaat, wij hebben gezondigd. Vanavond iets wonderlijks, hè. Maar wie het kent, die kent het. En wie het niet kent, die gun ik het, hè. Maar wat een ogenblik in je leven. En dat vergeet je nooit meer. Dat je niet meer hoeft te strijden. Dat je de wapens mag neerleggen. En dat de hand op de mond gaat. En al dat strijden met God. En dat worstelen met God. En dat proberen God van zijn recht af te krijgen. En nu vanavond eens te zeggen. Het is rechtvaardig. O geliefde, het is onvoorstelbaar, maar waar. Wat een rust om aan Gods kant te vallen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan niet weer opstaan en zeggen, ja maar heren, maar blijven liggen. Alles verloren, alles. Wel, zegt Immanuel, waar zijn die koorden nou voor om je hals? En ze zeiden, dat zijn de koorden om ons allen te binden aan de plaats ter gerechtstelling, indien het u niet behaagt genade te verlenen. Een hele tere en hele belangrijke nuance. Er zijn mensen die zeggen, je moet zo met Gods recht verenigd worden, dat het je onverschillig is wat God doet. Die zeggen dan rustig, werp me maar in de hel, heren. Dat is het niet. Dat is het niet. Hier staat het heel teer, heel wonderlijk schoon. Hè? Het is geheel verenigd met Gods recht. Geheel verenigd met het oordeel en met het vonnis. En ik zal niet strijden, heren, als u het uitvoert. Maar dat neemt niet weg dat die mensen hopen dat het genade zijn zal. Dat het hem behagen zal om genade te verlenen. Ze kunnen er wel niet op rekenen. En als hij het ze niet geeft, zullen ze ook nooit murmureren. Want ze hebben geen rechten. Maar het is niet om het even. Om verloren te gaan, wat een dwaasheid is dat. Tuurlijk niet. Toen ze daar zo stonden te beven, want dat is nogal wat, hè, je vonnis ondertekend te hebben. En met koorden om je hals te staan en beleden te hebben dat Immanuel die koorden gebruiken mag. Oh, zou je niet vrezen? En toen zei Immanuel, dat is ook zo mooi, hè, ik heb macht en bevel van mijn vader om de zonden, overtredingen, en goddeloosheden die u en de hele stad mensziel tegen mij en mijn vader gepleegd hebben te vergeven. Daar zit hij, hè. Die gouden Christus, die gouden Immanuel op die gouden troon. En daar staan de zondaren en ik hoop dat u er vanavond staan mag, hè. Vanavond, door Gods geest. Met de koorden van veroordeling om je hals. En je zegt, het is rechtvaardig verloren. Voor eeuwig verloren. Als u me voor eeuwig wegwerpt. Ik zal niet meer murmureren. En dat dan deze gouden Immanuel gaat vertellen. Dat hij van zijn vader mandaat. Kracht. Nee, wat staat er? Bevel gekregen heeft. Mag ik het zo zeggen? Mijn zoon, vergeef hun zonde. En daarom zegt hij, ik vergeef ze u. Daar staan ze. Konden niet anders denken dan eeuwig om te komen. Konden niet anders denken dat die koorden gebruikt zouden worden, is wat. alles verloren. En dan zegt Immanuel, uw zonden al en zonder tal zijn goediglijk vergeven. De schuld is uit uw boek gedaan. Ik zie geen zonde meer in u, mensziel. Ja, maar Heer, in mij niet. Ik die zojuist nog belijden moest voor eeuwig verloren te zijn, juist vanwege die zonde. Ik die zo had moeten leren niet alleen maar zonde te doen, want het gaat nog wel, maar zonde te zijn tot in mijn vezels toe. En zegt u nu dat ik zonder zonde ben? Maar Immanuel, ziet u dan niet dat ik zwart ben? Ja, zegt hij, maar lieflijk. Ja, maar ziet u dan niet, Immanuel, dat ik één bron van wanbedrijven ben? Nee, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Maar ziet u dan mijn lelijkheid en mijn afschuwelijkheid niet? Nee, zegt hij, zie gij zijt schoon, mijn vriendin. Ik heb het altijd een wonderlijke geschiedenis gevonden. Van Naaman. Daar je dat water ingaat, helemaal onder de zweren. Nou, dat is wat hoor. Echt hoor. Dan zie je eruit. En dan moet je ook nog uitkleden. En dan ziet iedereen al die zweren. En dan kom je dat water uit en heb je het, de huid van een babytje. Nou kinderen, dat is zacht hè. Heel zacht. Ja, zo zacht. Kom je dat water uit als een babytje. Nou, dat is nou zalig geworden. Om daar te staan, helemaal melaats, en je houdt nog alles een beetje bij elkaar, dat niet alles zichtbaar is, en dan zegt hij, werp nou eens alles van je af, al die lompen en alles wat je gebruikt om het maar te verhullen, en kom nou vanavond eens voor de dag met alles. En je vreest en je zegt, maar als ik dat eerlijk ga bekennen, wat ik daar gedaan heb, en toen kom ik eeuwig om. Ja, heb je wel verdiend. Ik ook. Juist daar waar je het beleiden mag, daar waar je het eerlijk erkennen mag en zijn oordeel en zijn recht billijken mag, juist over al die zonden. O, wat een geheim. Ik vergeef ze u. Nou, en dan nog iets, hè? Zegt Bunyan nog zoiets moois. Want hij zegt het niet alleen. Maar misschien zit er vanavond hier wel iemand die zegt, ja, als hij dat tegen mij zou zeggen, ik zou het zo graag willen. Ik denk niet dat ik het geloven kan. Volgens mij zou ik dat in de eeuwigheid niet kunnen geloven. Nou, dat klopt ook. Maar daar heeft hij ook wat voor. Want wat geeft hij ze? Hij geeft ze een grote vergiffenisbrief. Op perkament beschreven en verzegeld met 7 zegelen. Dus wat geeft Immanuel aan deze zojuist gerechtvaardigde, vergeving ontvangen hebbende zondaar? De brief waar die vergiffenis op staat geschreven met 7 zegelen verzegeld. En weet u wat die 7 zegelen zijn? Denk dat het getuigenis is van de Heilige Geest. Van die 7 geesten die voor zijn aangezicht zijn, voor zijn troon zijn, de Heilige Geest. En waarom het getal 7? Omdat de Heilige Geest zo'n volheid in zich heeft als het getal 7. En wat ontvangt die zondaar? Niet alleen het vrijsprekend vonnis, maar ook de Heilige Geest die de oorkonde schenkt om dat vast te maken. Lees je ook in de Bijbel, hè? Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods geworden zijn. En dat kun je niet geloven. Ja, wel als je netjes bent en best goed bent, dan zeg je, ja, ja. Als je echt slecht bent, en je bent echt in je eigen oog een duivelskind, wat je allemaal gedaan hebt. En hij zegt vervolgens, je bent mijn kind geworden, dat kun je niet geloven en dat kun je niet vatten. En daarom zendt hij zijn geest en zegt, hier heb je een perkament, Dat is ook heel mooi in de christenreis, hè? Die brief neemt hij steeds mee met dat getuigenis van de geest. Om het steeds maar weer te lezen. Het is echt waar. Wat doet hij nog meer? Dus hij spreekt hen vrij, schenkt hen het vrijsprekend vonnis, verzegeld door de Heilige Geest, en dan trekt hij hun dat treurgewaad uit. Dat gewaad, dat rouwgewaad waarin ze gekomen waren. Hij zegt, kom, het rouwgewaad moet uit, want ik zal u geven sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een bezwaarde geest. Niet alleen vrijgesproken, niet alleen verzegeld door de geest, maar hij gaat ook bekleden met die mantel des heils. Hij gaat die zondemantel afnemen en dat schuld, die schuldmantel en dat rouwgewaad, en dan gaat hij een nieuwe kleding geven. Zo'n zielig kleed. Duizenden gedachten gaan door me heen. Misschien is vanavond wat warrig. Maar moet je eens in Ezechiël lezen. Als we daar lezen dat toen zag ik u. Vertreden uw geboortebloed. Als ze daar ligt op de vlakte van het veld. En dan wordt ze opgeraapt en dan wordt ze bekleed. En dan staat er zo mooi dat al de volken om haar heen zich verwonderen over haar schoonheid. En zo doet hij nog. Hij bekleedt zijn duur verworven bruid. Bekleedt hij met de mantel der gerechtigheid. Zodat als hij straks die kerk gaat voorstellen aan zijn vader. Hij zeggen kan, zie vader, wat een schone bruid ik heb gekocht. Hij geeft ze ook gouden kleinodiën, kostelijke stenen. Gouden ketenen om hun halzen, schoenen aan hun voeten. Het voert alles te ver om het uit te diepen vanavond. Onderzoek de schriften er maar mee. Ja, en zo staan ze daar. Wie had dat ooit kunnen denken? Ik mag vanavond opnieuw de vraag stellen. Nee, kind van God, ik vraag vanavond niet hoe het nu is. Want wat kan het weer? Ver weg zijn. En wat kun je het kleed weer bezoedeld hebben. Maar heb je eens zo voor God gestaan. Verheugd. Van zorg ontslagen. Van zonde verlost. Bekleed in zijn mantel. En dat je het zeker mocht weten. Hij de mijne. En ik de zijne. Daarop vielen zij neer aan de voeten van de vorst en kusten zijn voeten en maakten ze nat met hun tranen. Ja toch. Die veel vergeven is, zegt de Heer Jezus, heeft veel lief. Als de geest je veel ontdekt heeft aan je zonde en het wordt vergeven, heb je veel lief, heb je veel te bewenen. Kun je heel zijn voeten nat maken met je tranen, net als Maria. Ja. En dan krijgt de Heer geweten die meegekomen is in die stoet, de boodschap en de opdracht om in de stad Mensziel bekend te gaan maken wat hier gebeurd is. En daar heb je nog iets bijzonders. Want wat doet de geest? Die gaat in het geweten van de mens ook dat getuigenis geven. Dat geweten wat voorheen schuldig stelde, wat voorheen aanklaagde, datzelfde geweten mag nu in stad Mensziel gaan verkondigen dat God voldaan is, dat de schuld betaald is, dat het zonderegister is uitgewist. En dat gaat zomaar hier van binnen in dat geweten getuigenis geven. Zo mag die stoet weer terug. Want ik zei al, het was een afvaardiging van stad Mensziel. Niet alle inwoners van stad Mensiel waren erbij. Maar nu mag de stoet zich omkeren en mag terugkeren naar de stad Mensiel. En dan moet er een hele belangrijke kapitein mee. Misschien dat daar nog eens op verder mag gaan in de toekomst. Maar de kapitein Geloof moet mee. Want ach, mijn vrienden, hoe zullen de inwoners van stad Mensiel ooit kunnen geloven dat Immanuel hen vrijgesproken heeft? Hoe zullen de inwoners van stad Mensiel dat getuigenis van dat geweten ooit kunnen aannemen? Die inwoners zullen dat nooit kunnen toe-eigenen, al die heerlijkheid die hier vanavond is besproken en is geschonken. En daarom moet er een nieuwe kapitein mee. De kapitein Geloof. En wat doet dat geloof? Nou, wat zegt onze catechismus? Het is het geloof wat Christus met al zijn weldaden aan mag nemen. Het geloof is het middel waardoor al die zalige, heerlijke zaken die besproken zijn aan stad Mensiel worden toegeëigend. En wat is dat noodzakelijk? Zonder het geloof kan het niet worden toegeëigend. En dan, zo keren zij terug naar stad Mensiel. En hoe anders komen zij terug dan zij vertrokken zijn? Wat zien zij er in de eerste plaats anders uit? Want toen zij uit de stad Mensiel vertrokken, waren zij volgens Bunyan gekleed in het zwart. Met dat rouwgewaad aan. En nu zien de inwoners van stad Mensiel zien diezelfde stoet wederkeren, maar ze hebben andere kleren aan. Wit. En toen ze weggingen uit het kamp richting Immanuel, hingen er koorden om hun halzen van veroordeling. Maar nu zie je eens die stoet komen daar in dat wit gekleed. Wat hangt er om hun halzen? Gouden ketenen. Toen ze wegliepen, hoorde je de boeien rammelen van hun armen en van hun voeten. En nu komen ze terug met voeten als der hinden. Toen ze wegtrokken, waren ze maar voor één ding bang. Sterven en eeuwig omkomen. En zie ze nu eens komen. Leven. Zo kwamen ze tot de stad Mensiel. En toen de inwoners van stad Mensiel hen zagen komen, juichten zij. Toen zij die stoet zagen komen, zo vol van vreugde en zo vol van pracht. Want ze hadden niets anders kunnen verwachten, zegt Bunyan, dan de bijl en het blok. Maar zie nu eens, vreugde en blijdschap. Zodra zij tot de stad naderden, werd hen toegeroepen, welkom, welkom. Wij zien dat het goed is met u, maar hoe zal het met de hele stad gaan? Toen antwoordde de verslaggever, de heer burgemeester, hij zei, o tijding, o blijde tijding, goede boodschap voor stad Mensiel. Er is pardon voor stad Mensiel, er is vergeving voor stad Mensiel. Morgen zal Immanuel komen. Morgen zal het bekendgemaakt worden hoe Immanuel zich heeft gegeven als de zaligmaker van heel stad Mensiel. Hoe zalig. Hoe zalig. En dan als het geloof zijn intrek heeft genomen. En als dan verteld wordt aan die inwoners van stad Mensiel wat de boodschap van Immanuel is tot hen. En ze horen de woorden. Heere, Heere, God. Barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Toen konden zij zich niet inhouden en zij sprongen op van vreugde. En wat viel er op die brief in de handen van die afgevaardigden, dat getuigschrift van hun zondevergeving. Wat viel er op die zegels aan die brief? De zon. En het schitterde zo heerlijk in hun aangezicht. Wat betekent dat? Betekent dat dat op die zegelen, die zeven zegelen, op dat getuigenis van de vergeving, dat daar de zon op valt? Wie anders is het dan Christus? Hoe die zegelen de zon der gerechtigheid in Jezus Christus weerspiegelden en die brief nog schitterender maakten. Vergeving, mens, ziel. De schuld is uit Gods boek gedaan. U hebt genade ontvangen. Maar waardoor dan? Zie eens hoe die zegelen schitteren. Hoe het zonlicht van de zon der gerechtigheid als het ware afstraalt. Zie eens, het is alles om Immanuels wil. Het is alles om Jezus wil. U hebt vergeving. Alleen om Jezus wil. We gaan eindigen. Hoe is het met u? Hoe is het nou met u? Heeft u ook deze vergeving? Of zegt u, man, had ik het toch? Zegt u vanavond, man, wijs me dan de weg. Nou, dan citeer ik maar die kapitein. Het koorden van veroordeling om uw hals. Het oordeel van God billijkend. En waarheen dan? Waarheen dan? Met al uw zonden. Al uw schuld, met al uw veroordeling, waarheen dan? Naar Immanuel. God met ons. Die heilige, rechtvaardige God, die schrikkelijk torent over de zonde, heeft aan Immanuel macht gegeven, autoriteit gegeven. Maar ook bevel gegeven om zondaren zalig te maken. U zegt, zou dat ook voor mij kunnen? Ja, want er is nog nooit iemand geweest die moede, arm, naakt, verloren, al zijn zonde en schuld tot hem zich ter genezing heeft gewend en die niet zalig is geworden. Als u mij één iemand kan aantonen vanavond, stop ik vanavond met de lezingen. En zal ik nooit meer een woord spreken. Want deze Christus is een zaligmaker voor verloren zondaar. En hij laat geen verloren zondaar staan. U zegt, ja toch die rijke jongeling, ja zeker. Alhoewel die zelf wegging. Maar waarom eigenlijk? Wat had die rijke jongeling niet om zijn hals? Koorden van veroordeling. Is dat dan een offer wat ik brengen moet? Is dat iets waarmee ik Immanuel bewegen moet? Nee hoor. Maar hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Niet om goede mensen nog een stapje hoger te brengen. Om rechtvaardigen nog wat rechtvaardiger te maken, maar om verloren zondaren te zaligen, schuldigen te verlossen van hun hemelhoge schuld. Is dat nou vanavond geen moedgevende boodschap, geen blijde boodschap? Wat kun je jezelf in de weg zitten? Wat kun je jezelf in de weg zitten om het maar niet eerlijk te belijden en het om maar niet eerlijk te bekennen? En om maar niet eerlijk is te buigen in het stof en hem nou vanavond eens alle eer te geven, die hij als koning toekomt. Want een koning geeft gratie alleen naar zijn eigen welbehagen. En dat is voor veel mensen een ergernis en een dwaasheid. Maar hij mag het doen met autoriteit van zijn vader. En u hoeft niets mee te nemen. Maar de ellende is nu juist dat dat het moeilijkst is. Wat kun je daarmee worstelen? Weken, maanden, soms jaren. Maar wat een ogenblikje om nooit te vergeten waar je alles mag verliezen. Het alles aan een einde mag komen en Hij alles wordt. Ik gun het u zo van harte. Geef het eens op. Geef de strijd eens op. Leg je aan zijn voeten neer. Kom je om, dan kom je om. Maar moet je anders heen. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En wat zou ik het u gunnen, dat u het mag ervaren. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Laten we eindigen. Heren, dank u wel voor alles wat u gaf. Dit is toch zo'n ontzaggelijk stuk, zo'n heerlijk stuk. Hier draait het om, hier kantelt het. Hier is het eeuwig behouden of eeuwig verloren. Hier is het Christus alles en in alle, of het is zelf doen en verloren gaan. O Heer, ik bid u, schenk uw Heilige Geest. Paar het aan de woorden, Heer, ik kan het niet in de harten brengen, maar u wel. Ik kan het niet zegenen, maar u wel. Ik kan geen zondaar tot die ware zielsvernedering brengen, maar u wel. Ik kan geen zonde vergeven, maar u wel. En daarom heb ik ze vanavond op u gewezen. Heb ik ze vanavond naar u verwezen en gezegd, daar moet het heen. Naar Christus moet het heen. O ach, trek dan, o Vader, tot uw Zoon. Want niemand komt tot de Zoon, tenzij dat de Vader, die hem gezonden heeft, trekken. En breng dan, o Zoon, tot uw Vader, want niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En schenk dan vanavond voor het eerst, nog steeds weer bij vernieuwing, te zien op die oorkonde, op die vrijspraak, met die heerlijk schitterende zegels, waar het alles van Christus is. Vergeef al het onze, Heer, al het tekort. Brengt u ons veilig thuis. We gaan elkaar volgende week, als u het geeft, ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 116. Vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor uw ogen, voor Gods ogen, steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Gij hebt, o Heer,